Dit is de zondagochtenddienst van 6 oktober 2024. De boodschap wordt gebracht door Ronald Kemp.
Om te beginnen heb ik een vraag voor jullie. Twee vragen, maar eerst, waar is Jezus nu? In je hart, hoor ik. Nog meer? Bij de Vader, ja. Bij de Vader op de troon, dat zeg je? Bij de minst van mijn broeders, ja. Je kunt een heleboel antwoorden geven. Waar is Jezus nu? Nou, na zijn hemelvaart, waar heeft Jezus plaatsgenomen? Op de troon van God de Vader. Daar hebben we net ook over gezongen. Aan de rechterhand van de Vader, staat er in de Bijbel. En daar is Jezus, daar voert hij verder het plan van God uit. Jezus is in de hemel. Maar waar is de hemel? Tweede vraag, waar is de hemel? Ja, lastig, hè? Probeer dat maar eens uit te leggen als een klein jongetje naar je toe komt en die vraagt, meneer, mevrouw, waar is nou de hemel? Nou, je hoeft niet het goede antwoorden. Ja, ik zie iemand wijzen op je hoofd. Ja, dat heeft met je denken te maken. De hemel is niet de lucht, hè, wat hier boven het plafond zit. Is niet ergens een plek in het heelal. Maar is een geestelijke situatie. Heeft te maken met je denken. God en Jezus en de engelen, die vormen samen die geestelijke situatie. Dat noemen we ook wel het Koninkrijk van God. Daar is God natuurlijk als eerste, maar Jezus ook, daar zijn de heilige engelen en nog meer. En je hebt aan de andere kant, heb je ook in die hemel, heb je het rijk van de duivel. Het dodenrijk heb je daar ook. Dus in die hemel, in die onzichtbare wereld, daar zijn twee kanten. En dat samen, dat noemen we hemelse gewesten, hemel, hemelsfeer. Onzichtbare wereld, geestelijke wereld, nou, je kan daar allemaal omschrijvingen van maken. Goed, dat is allemaal bekend voor jullie, denk ik. Maar Jezus die zegt in zijn hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, Vader, laat hen zijn waar ik ben. Op de troon van God. Dat is het grote verlangen van de Heer Jezus. Laat hen zijn waar ik ben. En als Jezus dus in de hemel is, in die hemelse situatie, bij God op de troon, dan is het belangrijk dat wij daar ook zijn. Op die troon van God. En dan kun je zeggen, ja maar ho even, wij leven toch op aarde. Nou inderdaad, als mens leef je in twee werelden tegelijk. Op aarde, in de zichtbare wereld. Achter je tafeltje, zoals je hier zit. Maar tegelijk, met ons denken, mogen we in die geestelijke wereld leven. He, op aarde, daar leef je met je lichaam, je werk, je slaap, je gezondheid, je kleding, je kopje koffie, je verdriet, je blijdschap. En toch zegt Efeze 2 vers 6, God heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in de hemelse gewesten, net welke vertaling je hebt. God heeft ons een plaats gegeven in die hemelsferen en niet later dat je naar de hemel gaat, nee, nu al. Je mag nu al in dat koninkrijk van God, in die goede kant van de hemel mag je leven, tegelijk met dat je ook hier op aarde leeft. En in die hemelsfeer, in die geestelijke wereld, daar is je geest, hè, waar u al op wees, zo bij je hoofd, ja, waar je denken zit. Daar is je innerlijke mens, daar is ook je gevoelens. En het is zo belangrijk om als christen, om je daar bewust van te zijn, om daar ook bewust in te leven. En ik vind het unieke dat God ons zo geschapen heeft dat we in die geestelijke wereld kunnen leven om God daar te ontmoeten, om God daar te ervaren, om te beleven het unieke dat je contact kunt hebben met de Heer. Ja, en die zichtbare wereld, die kennen we heel goed. Hè? Een poosje terug toen, hier even geleden, toen sloeg ik met mijn hamer op mijn duim. Of eigenlijk was het anders, mijn jongste zoon die sloeg daarop. Nou, dat voel je. Hè? Dan zing je even niet halleluja, maar... Maar die geestelijke wereld, hoe ervaar je dat? Hoe werkelijk is dat voor ons? Of is dat toch een beetje van, nou ja, oké, we hebben het hier op zondags af en toe even over. Maar het is toch wat vaag, wat ongrijpbaar, onbegrijpelijk soms. En toch, die twee werelden, die kun je niet van elkaar scheiden. Je kunt niet zeggen van, nou ben ik even aan het timmeren en ja, nou voel ik mijn duim. Nee, die twee werelden, die horen bij elkaar. En we mogen steeds meer ontdekken wat die geestelijke wereld is. En hoe we in die twee werelden tegelijk mogen leven. Dat je één mens bent die tegelijk hier op aarde, maar ook in die onzichtbare wereld leeft. En weet je, toen mijn zoon niet uitkeek met die hamer, toen... Ja, dat had ook invloed op mijn blijdschap, op mijn denken. Dan denk je eerst van, kun je nou niet uitkijken, jongen? Nee, je hebt al zo vaak getimmerd, ja. En sommige mensen die zeggen van, ja, de enige werkelijkheid is wat ik zie met mijn ogen. Maar ik geloof, en jullie ook denk ik, er is meer dan wat je ziet met je ogen. En we mogen ontdekken dat die geestelijke wereld, dat net zo werkelijk is als die duim van mij. En dat we mogen ook ontdekken dat we die geestelijke wereld te pakken mogen krijgen. Dat we daar deel aan mogen krijgen als we Jezus volgen. Hoe is die geestelijke werkelijkheid dan? Nou, dat is heel anders dan het zichtbare. En ik heb gezocht naar een voorbeeld. Je kunt dat vergelijken met iets. We waren op vakantie. En we hebben ons voorbereid op de vakantie. En dan kijk je naar een foto van hoe het daar is. In Sauerland. En dan kun je bijvoorbeeld naar een zwart-wit foto van een berg kijken. Dan denk je, oh, nou, dat is mooi. Daar wil ik wel heen op vakantie of zo. En als je dan zo'n zwart-wit foto bekijkt, dan ben je benieuwd, wat zouden de kleuren zijn? En hoe ruikt het daar? En wat hoor je daar allemaal als je daar bent? Nou, het was er heel stil. Maar de geestelijke werkelijkheid, dat kun je vergelijken met dat je ook echt op die berg staat. Dat je geniet van het geweldige uitzicht. Nou, en als je een keertje in Sauerland bent geweest, ja, het is prachtig daar. En dan kijk je niet langer naar een klein zwart-wit fotootje van 10 bij 10 centimeter of zo. Maar je staat midden in die natuur. Je ademt de zuivere berglucht in. En je hoort de geluiden die daar zijn. En je voelt een windvlaag. Je beleeft het voluit. Nou, dat is nou te vergelijken met de geestelijke wereld. Het is maar even zo'n voorbeeld. Dat is niet een fotootje. Maar dat is dat je erin staat. Dat je het beleeft. En ik wil van die beleving, daar wil ik een verhaal uit de Bijbel lezen, als je je Bijbel bij je hebt. Want ik heb geen sheets, maar ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt, of je telefoon. Handelingen 12. En ik lees het uit MBV 21. Handelingen 12. Dat gaat over een verhaal over hoe je die geestelijke wereld, in die geestelijke werkelijkheid in de praktijk beleeft. Handelingen 12, vers 1. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedecemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken. In totaal 16 dus. Met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht voordat Herodes hem zou laten voorkomen, lag Petrus te slapen tussen 2 soldaten aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: vlug, sta op. Meteen vielen de ketenen van zijn handen. De engel zei tegen hem: doe je gordel om, trek je sandalen aan. En dat deed hij. Daarop zei de engel: sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. En de poort ging vanzelf voor hen open en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog 1 straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. En nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om mij uit de handen van Herodes te bevrijden en mij te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Martha, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om voor hem te bidden. Nou, het verhaal gaat nog verder, maar ja, Herodes, die wil kwaad doen aan die jonge gemeente in Jeruzalem. En hij neemt een paar gemeenteleden gevangen en hij mishandelt hen. En daarna laat hij Jacobus, de broer van Johannes, doden. En hij, we hebben gelezen, hij ziet dat de Joden hier gunstig op reageren. En dan neemt hij ook Petrus gevangen. Je zou zeggen, de volgende. Wat een dreigende situatie is dat. En dan kun je je afvragen, waarom overkomt Petrus dat? Nou, ik geloof niet dat dat uit God is. Maar ik geloof dat de duivel op dat moment met alle geweld die goede ontwikkeling in die jonge gemeente wil tegenwerken. Het is de duivel die Herodes opjut. En dat zie je vandaag ook. De duivel mensen treft met wat we dan duivelse willekeur noemen. En misschien hebben wij ook wel soms te maken met dreiging, met geweld, met ziekte. Er kan soms van alles op je afkomen. En kijk maar naar de harde feiten, zoals ik dan noem. In onze omgeving waren er weer mensen die ontzettend ziek waren door corona bijvoorbeeld. Maar ook eenzaamheid kan ook zo op je afkomen. En wat denk je van al de oorlogen die continu nu in het nieuws zijn? Van de protesten, nou het is nu weer even stil. Van vluchtelingen. Al dat negatieve, daar zit de duivel achter. Dat komt niet van God. Alle dreiging, alle onheil, alle geweld, Dat komt in wezen van de duivel af. Hij wil je uit dat koninkrijk van God halen. Hij wil je uit de vrede van God halen. God gebruikt nooit geweld. God gebruikt nooit ziekte om je eens even een lesje te leren of om je geloof te testen. Dat heeft hij gewoon niet nodig. God werkt op zijn eigen goddelijke manier. Hij weet immers heel goed wat er in ons is. Wij mogen een open boek voor God zijn. Ja, maar kun je zeggen van ja, als er zulke harde feiten op je afkomen, als dat zich zo aan je opdringt, als dat de enige werkelijkheid lijkt, wat dan? Het is zo belangrijk om dan die hemelse werkelijkheid te zoeken. Die werkelijkheid die in Christus is. En dat je dan bidt tot de Heer. Heer, hoe kijkt u nou tegen mijn situatie aan? Wat zijn uw gedachten over mijn leven? Over mijn situatie? Hoe kan ik samen met u verder? En dan kun je denken aan die tekst uit Jeremia van God. Die koestert over ons leven gedachten van vrede. Niet van onheil. Maar God die wil ons een hoopvolle toekomst geven. En dat betekent niet dat je alleen hoop hebt voor deze wereld. Voor deze aardse situatie. Maar dat onze hoop ligt in de hemel. In het eeuwige. Gods gedachten gaan uit boven onze aardse beperkingen. En God die wil ons daar ook in meenemen. Maar dat is lastig. Dan denk je, ja, zo denken zoals God denkt. Zo geweldig positief. Zo helemaal los van de situatie. Is dat wel haalbaar voor ons gewone mensen die met twee benen hier op de grond staan? Die te maken hebben dagelijks met lastige situaties. Nou, als we dan naar dat verhaal kijken, hoe doet Petrus dat? Petrus zit in de gevangenis. Hij zit in die cel opgesloten. Tussen twee soldaten met kettingen vast. En voor de deur staan er nog twee. Ontsnappen is gewoon echt onmogelijk. Dat zijn de harde feiten, de keiharde situatie. Maar wat doet Petrus dan? Zou die getwijfeld hebben? God, ik dacht dat u mij zou beschermen tegen alles en nog wat. En nou zit ik hier. God, waar bent u nou? Of heeft hij zichzelf verwijten gemaakt? Ja, ik had moeten vluchten of zo. Ik weet het niet. Zou hij bang geweest zijn met die soldaten? Angstig? Of heeft hij gebeden? Heer, u ziet mij nou in deze cel. En wat nu? Nou ja, hoe dan ook. Ik weet niet wat er precies, dat staat niet in de Bijbel. Maar hij is toch gaan slapen. Dat vind ik het wonderlijke in dat verhaal. En heel diep ook, want die engel die moet hem wakker porren. Kennelijk heeft hij een rechtvaardige slaap. Slaap der rechtvaardigen. En misschien dacht hij aan wat er in Psalm 3 staat. Ik ga liggen, ik val in slaap en ik word wakker. De Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. Nou, het waren er geen 10.000, maar dan vraag ik me af, hoe kun je in zo'n situatie gaan slapen? Hoe kun je rustig blijven? Ik weet niet hoe jullie in elkaar zitten, maar voor mij zou dat lastig zijn. Maar Petrus die geeft zich over aan de Heer Jezus. Hij wist niet hoe het af zou lopen. Ja, wij kennen het verhaal vast. Hè? En we weten, oké, hij komt er weer uit. Maar ik denk dat Petrus gedacht heeft, mijn leven is in handen van de Heer Jezus. Wat er ook gebeurt. Paulus schrijft in Romeinen 8. Wat zal mij scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar of het zwaard? Nou ja, dat zwaard dat was wel heel dichtbij. Dacht Petrus misschien op dat moment dat hij daar zat aan wat Jezus had gezegd over zijn levenseinde. Dat staat in Johannes 21. Dan zegt de Heer Jezus, wanneer je oud wordt, zegt hij tegen Petrus, wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen en je brengen waar je niet wilt. Nou, hij wilde vast niet in die cel zitten. Wist Petrus vooruit dat hij gered zou worden? Ik denk het niet. Als ik in zo'n situatie ben, en jullie misschien, zo, totaal onverwacht, wat doe je dan? Wat doe ik? Bid ik dan in paniekmomenten, Heer, help me? Ja, dat is goed natuurlijk. Maar ga ook verder. Heer, geef mij licht over mijn situatie die zo donker en dreigend lijkt. Heer, in die donkerte wil ik zien wat uw licht is. Heer, breng mij in uw vrede, hoe onoplosbaar en hoe dreigend het ook allemaal is. Sterk mijn geloof, vervul mij met uw geest en geef me in ieder geval innerlijke rust. En laat mij uw werkelijkheid zien. Hoe is het nou vanuit uw perspectief? En Heer, als ik iets fout heb gedaan, dat kan natuurlijk. Als ik verkeerde keuzes heb gemaakt, waardoor ik in de penarie ben gekomen. Als er zonde is wat in de weg staat. Heer, dan wil ik het nu belijden. Direct. En dan wilt u het vergeven. En mij reinigen door uw offer. Want ik wil de Heer te alle tijden recht in de ogen kunnen kijken. En zo mag je dan een donkere situatie in je leven, die nacht, die mag je benutten om je verbinding met de Heer weer te herstellen. Om die verbinding met de Heer te verdiepen. Om in tongen te spreken. Om innerlijk weer tot rust te komen. Om helemaal los te komen van die angstbeelden die zich misschien heel hard aan je opdringen. Die de duivel levensgroot voor je wil stellen. Van straks, morgenochtend, dan gaat dat gebeuren, joh. Nee, Heer, zegen mij maar met slaap, met rust, met vrede. En Heer, ik ben niet hulpeloos, want mijn hulp is bij God. Nou, we hebben gelezen in dat laatste vers, vers 12, dat er een gemeente is die voor Petrus aan het bidden is ondertussen. Misschien een kleine groep, weet ik niet. Maar hoe gaaf is dat als broeders en zusters voor je bidden? Er staat in 1 Korinthe 12, wanneer één lichaamsdeel lijdt, pijn lijdt misschien, lijden de anderen mee, die zijn daarbij betrokken. En hoe zouden ze gebeden hebben? Ik weet niet, zouden ze verslagen zijn van ja, Jacobus en die en nou Petrus ook? Zouden ze in paniek geweest zijn van, oh, wat gaat er nu gebeuren? Doe in ieder geval de deur even op slot als we gaan bidden. Oh Heer, eerst Jacobus en nu Petrus en straks misschien wij, help. Ik weet het niet. Misschien waren ze wel vol geloof. Maar hoe dan ook, hoe onvolmaakt hun gebed misschien ook was, maar het heeft wel effect. De Heer die heeft dat gebed versterkt. Die heeft meegebeden. En ik geloof afstand, plaats en onbeholpen woorden, dat maakt allemaal niet uit. Maar er gebeurt iets in die onzichtbare wereld. De situatie blijft wel gelijk. Maar Petrus die kan rustig slapen. Die kan innerlijk tot rust komen. En zijn geest kan openkomen voor de geestelijke werkelijkheid van de Heer Jezus. Zijn geest kan openkomen voor de vrede van God. En als je voorbeden doet voor elkaar, dan gaat het er niet om hoeveel mensen er zijn, dat het in ieder geval wel 10, 20, 30 of... of hoe lang je bidt en wat voor mooie woorden je allemaal gebruikt. En of je op je knieën bent of op een stoel of staat. Maakt niet uit, maar het gaat erom, wat beleid je in je gebed? Wat beleid je in die geestelijke wereld? Versta je wat de Heer op dat moment wil spreken? Open je je hart voor de werking van Gods geest? In de confrontatie met de duisternis gaat het erom, wie ben je in de ogen van God? En welke woorden van God mag je belijden? En hoe kun je dan bidden? Heer, wilt u... Ja, natuurlijk, de Heer wil dat allemaal. Zo is de Heer. De Heer die kent die situatie, die kent de harde feiten, die keiharde feiten. Heer, we willen allereerst in de geestelijke wereld belijden. Ook al zou Petrus sterven, ja. Dan nog, dan blijft hij in uw koninkrijk, dan blijft hij in uw hand. We belijden samen uw gedachten over Petrus, over onszelf. Want het komt wel heel dichtbij, over die gemene soldaten. En de boze aanspreken, ja, tuurlijk. Niet in het wilde weg, niet als een soort magische formule of zo. Maar als de Heer daar licht over geeft, dan mogen we in Jezus' naam de kracht van de boze verbreken. We mogen God de Vader ook bidden om engelen. Om zijn engelen. Jezus die zegt in Gethsemane, weet je niet dat ik de Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij dan mij onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen. Besef en geloof en verwacht ook dat de Heer zijn engelen zal sturen in jouw situatie. Die engelen die verlangen om het woord van God in jouw leven uit te voeren, in jouw hemel, in jouw denken. En net als de Heer Jezus dat zei in Gethsemane, wij mogen ook zo God de Vader vragen. Heel eenvoudig, Heer, wilt u uw engelen, en of er nou één zijn of 12 legioenen, maakt niet uit. Nou, ik weet niet of die gemeente daarvoor gebeden heeft, maar die nacht verschijnt er inderdaad aan Petrus een engel. Een engel van de Heer, niet een hele legioen, maar eentje. En hij stoot Petrus aan om hem wakker te maken, vlug, sta op. En die ketens die vallen van zijn handen, rinkel de kinkel. Soldaten worden nu wakker. En die engel zegt, doe je gordel om, trek je sandalen aan, doe je jas aan en volg mij. En Petrus doet dat. En hij volgt de engel langs de twee soldaten bij de deur. En de ijzeren poort gaat vanzelf open. Dat is in ieder geval de tweede engel die erbij is, denk ik. En samen lopen ze naar buiten. En Petrus staat er, we hebben het gelezen, Petrus weet niet dat het werkelijkheid is, maar hij meent dat het een gezicht is. Ja, hij had altijd wel eens eerder een gezicht gehad. Dat was in Joppe. Toen, als voorbereiding voor zijn bezoek naar Cornelius, had hij dat grote laken met alle dieren gezien. Ja, misschien dacht hij, nou, dit is weer een gezicht. Mooie droom van de Heer. En die engel die neemt hem één straatje mee. En dan staat Petrus daar, in de nacht, alleen, uit de gevangenis. Maar ik denk dat hij eigenlijk niet alleen is. Ik denk dat die engel er nog heus nog wel is, alleen Petrus die ziet dat niet meer. En Petrus die moet even nadenken, van is dit dan weer een gezicht? Nee, dit is werkelijkheid. En daar zou hij echt even aan hebben moeten wennen, tenminste, dat stel ik me zo voor. Ja, dit is echt. Net een minuut geleden nog in die cel en nu sta ik buiten. En dan opgelucht en blij beseft hij, nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om mij uit de handen van Herodes te bevrijden en mij te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat er gebeuren zou. Nou, en dan gaat hij naar de gemeente toe die in een huis samenkomt en die moeten er ook nog even aan wennen. Het dienstmeisje Rode die moet er ook aan wennen, die doet verschrikt de deur niet open. Ja, dan denk ik van, gaan wij dat ook meemaken, wat Petrus hier beleeft? We weten dat er vandaag de dag ook christenen gevangen zitten in landen als Noord-Korea, China. Zouden wij in de gevangenis komen? Ik weet het niet. Worden die mensen daar in die landen zo bevrijd? Ik weet het niet. Het gaat mij ook niet om spectaculaire wonderen of zo. Of dat je, zoals bij een kopieermachine, dat je dan zegt, nou doe maar 10 kopietjes of zo. Het gaat mij om de God van wonderen. Om zijn werkelijkheid. Om de openbaring van Gods werkelijkheid in ons leven. In onze situatie die allemaal heel verschillend kan zijn. Dan kun je bidden, Heer, er gebeurt zoveel om me heen. En het lijkt zo moeilijk, zo onoplosbaar, zo uitzichtloos. Maar Heer, ik heb zo behoefte om uw visie over mijn leven te horen. Hoe kijkt u nou naar mijn leven? Wat wilt u dat ik bid en dat ik doe en wat ik niet doe? En wat gaat u doen? Heer, al die zichtbare, keiharde feiten. Ze dringen zich zo aan mij op. Maar Heer, open mijn geestelijke ogen voor hoe ik verder kan. Ondanks die situatie, ondanks het geweld. Maar vul mij met uw geest. Geef me wijsheid van boven, zodat ik zal weten wat ik zeggen moet en wat ik niet moet zeggen. Ik begon met Jezus zit op de troon van God. Op de troon van de Vader in het Koninkrijk van God. Hij is intens verbonden met de Vader doordat hij ook gedoopt is met de Heilige Geest. Hij leeft daarvan uit. Hij leeft vanuit wat hij de Vader ziet doen. En ook tijdens zijn leven op aarde gaat hij niet buiten de Vader om. Luistert hij telkens nauwkeurig naar de Vader. Vader, wat moet ik nou doen in deze situatie? Op een keer wordt hij bedreigd door een menigte die hem van de stijlte af wil duwen. Maar dan weet hij, het is mijn tijd nog niet. Niet op deze manier. En hij laat zich niet inpakken door het paniekklimaat van de duisternis. En ja, het is zo dat de duivel nog overste van deze wereld is. En dat er nog van alles op je af kan komen, ja. Maar dat is maar een deel van de werkelijkheid. Er is meer, de werkelijkheid, de complete werkelijkheid is dat de Heer Jezus met ons is. Dat hij voor ons is, om ons heen. En dat hij ons steeds meer wil leren hoe we verder kunnen, ondanks wat het boze allemaal doet, maar dat we toch in die goddelijke rust kunnen blijven. Dat we toch weten hoe we verder mogen gaan. Ik geloof dat dat haalbaar is. Ik zoek daar zelf ook naar. Om te leven te midden van alles wat op je afkomt, van duisternis, maar om te leven in die hemelse werkelijkheid. En ik geloof de Heer, die wil ons dat openbaren wanneer je daarvoor opent. Die wil ons leren hoe stap voor stap hoe we daar ervaring in krijgen. Ik kan je zeggen, ja, is allemaal mooi, maar laten we het nog even over Jacobus hebben. Want voor hem was het te laat. Laten we daar duidelijk over zijn. Hij was gedood door Herodes meteen. Weet je wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt in Johannes 21? Daar vraagt Petrus dan aan de Heer Jezus hoe het zal aflopen met Johannes, andere discipel. En Jezus zegt dan tegen Petrus, weet je wat belangrijker voor jou is? Volg jij mij. Volg mij in die hemelse werkelijkheid. Leef zelf vanuit die werkelijkheid van Christus. Kijk, je kunt jouw situatie proberen te vergelijken met anderen, met wat Petrus meemaakt enzovoort. Maar met je broeders en zusters in de gemeente. Maar weet je wat de eerste verantwoordelijkheid voor ons is? Volg Jezus. Zoek verbinding met hem, iedere keer weer. Of het nou halleluja is en prijs de Heer in je leven, of dat je zegt, ja, ik zit vast. Maar zoek die verbinding met de Heer. Verstevig je relatie met hem. En Verstevig ook je relatie samen met elkaar als broeders en zusters in deze gemeente. Hou vast aan wat de Heer al gegeven heeft, wat hij al geopenbaard heeft van zijn evangelie. En trouwens, was Jacobus echt verloren? Heeft de duivel echt gewonnen? Ik geloof het niet. In de zichtbare wereld leek het zo wel. Maar wat is de werkelijkheid van God, dat de inwendige mens van Jacobus, dat hij onafscheidbaar is, verbonden met de Heer Jezus. Hij is en hij blijft in het Koninkrijk van God. En daar kan de duivel niet tussenkomen, daar kan hij hem niet uit roven. En het plan van God met Jacobus, dat gaat gewoon door. Hij leeft verder in dat koninkrijk van God. Zijn geestelijke ontwikkeling gaat ook verder door. Hij zal er ook bij zijn als Jezus terugkomt. Hij zal ook opgewekt worden. Hij zal ook een verheerlijk lichaam krijgen. Daar kan de duivel niks, helemaal niks tegen doen. Want dat staat vast. Dat de gemeente van Jezus tot volheid komt. En dat Jezus terug zal komen. En sorry voor de duivel, maar die kan daar niks tegen doen. Wat is de geestelijke werkelijkheid? Heeft Jacobus de dood gezien? Nee. Is hij in de macht van de dood gekomen? Nee. De engelen van God hebben hem gebracht in het koninkrijk van God. Hij heeft zijn intrek bij de Heer genomen. Hij is met gejuich ontvangen. En de duivel en de dood die hebben totaal geen recht op Jacobus. Hij groeit verder in die gemeente van ontslapenen bij de Heer Jezus. Hoe kunnen wij nou verder in onze situatie? Ik weet niet waar jullie er allemaal in zitten. Nou, de Heer die wil ons leren wat zijn werkelijkheid is. Hoe je net als Petrus rustig kunt gaan slapen. Niet dat je vanmorgen ook in de dienst maar moet gaan slapen of zo. Maar dat je in alle rust kunt leven. Terwijl er nog een heleboel onopgeloste problemen zijn. Zorgen, ziekte, vragen. Hoe kun je loskomen van angst? Angst is vaak gebaseerd op ongeloof, op onzekerheid. En dat is een klimaat wat niet van God komt. Dat is een klimaat van de duisternis. En de Heer die wil ons leren om helemaal los te komen van angst. Zelfs al staat die dood huizenhoog voor je. En dat betekent niet dat we heel roekeloos moeten zijn en een beetje stoer. Van, joh, dat doet me allemaal niks hoor. Of dat je emoties helemaal op slot moet doen. Van, nou, dat raakt me allemaal niet, natuurlijk. Maar de werkelijkheid van Jezus is dat wij eeuwig leven hebben, nu al in dat koninkrijk van God. En de werkelijkheid van God is ook dat die duivel in de poel van vuur terecht zal komen, in de hel. En dat er een totaal einde zal komen aan zijn heerschappij. Daar, in die manier van denken, daar wil ik me laten vormen. Om te leren denken vanuit het geloof in Jezus. Vanuit de zekerheid dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus. Vanuit de zekerheid dat Gods engelen, die we niet zien met onze ogen, maar dat die om ons heen zijn. Nou, tot slot, wat kunnen wij doen in moeilijke situaties? Ja, bidden. Ja, meteen. Doe maar meteen. Doe het maar kort. Vul je gedachten met Gods gedachten. Vul je gedachten met zijn waarheid. Spreek in tongen. Doe het maar. Hardop, belijd wie je bent in Christus. En schakel ook je medebroeders en zusters in. Want wat hier zit, mensen, dit is goud. Dat we zo met elkaar verbonden zijn. En ja, we zijn nog niet volmaakt, dat klopt. Maar de Heer doet het met ons. De Heer ziet het met ons zitten en die wil ons samen één maken. En als gemeente mogen we elkaar aanmoedigen. Mogen we elkaar bemoedigen. Mogen we voor elkaar bidden. Mogen we voor elkaar strijden in Jezus naam. Mogen we verder zoeken naar wat de werkelijkheid is in de geestelijke wereld. En laten we echt niet onder de indruk zijn van die kettingen, van zo'n cel, van wat de duisternis allemaal doet. Maar laten we leven vanuit eerbied en ontzag voor die grote God. En rekening houden met de onbegrensde mogelijkheden van God, met zijn grootte en liefde en genade. Nou, Jezus wil ons steeds weer bepalen bij zijn werkelijkheid. En dan wil ik bidden, Heer, open onze ogen voor uw werkelijkheid. Laat uw licht schijnen op alle plekken in ons leven. Geef ons innerlijke rust, net als Petrus. Laat ons zien hoe we los kunnen komen van alle angst en paniek en bezorgdheid. Leer ons denken zoals u denkt en geloven zoals u gelooft. Versterk ons geloof. Voor u is niets te wonderlijk. U wilt ons verder vullen en doordrenken met uw geest. Openbaar uw kracht als we samen als gemeente bidden. En leer ons de dingen die we niet kunnen zien. En leer ons om helemaal los te komen van elke onheiligheid. Heer, we zien uit naar uw koninkrijk. Dat dat verder openbaar wordt in ons leven, in onze gemeente. Heer Jezus, intens verlangen we en verwachten we uw komst. Amen. Nou, dit had ik voorbereid voor jullie. En herkauw het nog maar eens. We gaan een lied zingen. Opwekking 6:30. Dat vond ik er wel mooi bij passen.
Arnold, hartstikke bedankt voor je woord. Zullen we met elkaar afsluiten met koor 10. Glorie voor mijn Heer. Oneindig is zijn trouw. En onbeperkt. Onbeperkt. Zijn kracht waar ik op bouw. Onbeperkt. Tot slot, koor 88. Ik weet wie mijn God is. Dat is wat als je dat vanuit je hart naar iemand anders kunt zeggen. Ik weet wie mijn God is. Probeer dat ook eens zo uit te zingen. En ook naar dank aan de Heer toe. Koor 88. Dan graag nog eventjes de mededelingen. Weer de open ochtend om 10:00. Woensdagavond Bijbelkring onder leiding van Jacob Jansens. En volgende week zondag spreekt Roel. Beste mensen, heb een hele goede week. En deel nog even na afloop tijdens de koffie wat je heeft aangesproken vanmorgen. Deel dat met elkaar. Tot volgende week.